Goedenavond gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst die vanavond geleid wordt door dominee B. Gijsbert uit Kampen. Ook de gasten in ons midden en degenen die op een andere manier met ons verbonden zijn, willen we ook groeten, ook de luisteraars thuis. Wil u nog even op wijzen dat vanaf volgende week de diensten in de middagdienst weer beginnen om 5:00 in plaats van 6:30. De bloemen in de kerk gaan als een groet en felicitatie van ons allen naar het echtpaar. Vanwege het feit dat ze de afgelopen week hun 50-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. En op donderdag deze week hopen in het huwelijk te treden. God zegen over hun huwelijk vragen ze in een kerkdienst die om 3:00 's middags begint in de oude kerk en die geleid wordt door dominee D.C. Floor. We wensen hem een hartelijk geluk en God zegen over hun huwelijk. In deze dienst zal de eerste collecte bestemd zijn voor het evangelisatiewerk. De tweede is voor de instandhouding van het kerkenwerk. Ook herinneren u aan de zendingsbussen en de offerblokken bij de uitgang. Het intochtlied voor deze dienst is Psalm 138 en daarvan het eerste vers. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
We verenigen ons in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder van Psalm 138, de versen 2 en 3. stemmen zometeen in met de geloofsbelijdenis met lied 314, vers 1 en 3. Eerste en derde vers, gezang 314. In het uitspreken van de geloofsbelijdenis weten we ons verbonden met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. Ieder van u spreekt met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Vader God, God van Abraham, Isaac en Jacob, zoveel eeuwen al aangeroepen door al die pelgrims onderweg met wie we ons verbonden weten, zingend, belijdend. Elk in eigen situatie, in eigen tijd, wij hier en nu, anno Domini 2006, in dit gebouw. En wij bidden u, doe ons ervaren zoals u dat zo vaak hebt laten doen, uw aanwezigheid. Zien kunnen wij u niet. Zij het wel in al uw werken, al uw wonderen die om ons heen zijn. Maar laat ons hart u gewaar worden. Hier en nu. Als we de woorden van de schrift openen. Als we ons openstellen zoveel wij kunnen. Kom tot ons. Vervul ons met uw Heilige Geest. En laat alles goed zijn en mogen we in de verbondenheid met allen en hier met elkaar luisteren naar u, overdenken uw woord, het meenemen En dat het ons leven opnieuw richting geeft. Heere God, u weet hoe vaak wij onder de maat blijven. Wij niet zijn die mens naar uw bedoeling. Wij niet zijn die mens uit één stuk. Door wat voor oorzaak ook. En ook door eigen fouten. Maar laat het nooit een breuk betekenen. We komen altijd terug bij u. Met alles wat er in ons leven is. En we klemmen ons aan u vast. En schenk gij ons leven. U zult ons leven geven. U geeft water des levens in overvloed. Daar rekenen we op. Ook hier en nu. Mag alles zijn. Tot eer van u. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u eerst een paar woorden van Paulus uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vanaf vers 16b. Romeinen 12, vanaf het slot van vers 16. Waar hij schrijft aan de gemeente: wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. En dan naar de evangelielezing. Matteüs 16, vanaf vers 13. Matteüs 16, vers 13 tot en met 27. Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zei: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zei: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Toen verbood hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: hij is de Christus. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggend: dat verhoede God, Heere, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg, achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen van God, maar op die der mensen. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het vinden. Want wat zou het een mens baten als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal hij een ieder vergelden naar zijn daden. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. We zingen voor de prediking Psalm 140, vers 1, 3 en 4. Psalm 140, vers 1, 3 en 4. We sluiten aan op de prediking met gezang 313, vers 1, 2, 3 en 7. Eerste drie versen en het laatste vers van gezang 313. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U zult zich nog herinneren, Mohammed B. koos er destijds aanvankelijk voor om alleen maar te zwijgen. Maar vlak voor hij dan definitief achter de gevangenismuren zou verdwijnen, maakte hij gebruik van zijn recht om te reageren op het oordeel van de rechter. En hij gaf toen aan dat heel zijn leven draaide om het geloof. En hij vond het eigenlijk jammer dat hij in het vuurgevecht met de Amsterdamse politie niet was omgekomen, niet was gedood, want hij was graag voor zijn God gesneuveld. Hij zou trouwens, zei hij, ook zijn eigen vader of zijn eigen broertje hebben gedood, als die net zulke godslasterlijke taal hadden uitgeslagen als Van Gogh. Want, zegt hij, het gaat in geloof niet om gevoelens van sentimentaliteit. Het gaat om overtuiging. Het gaat om geloofsovertuiging. Het gaat erom wat je over hebt voor God. Alles voor Allah. Onder andere tegen deze achtergrond houd je ook allerlei teksten uit onze traditie opnieuw tegen het licht. Tenminste, ik heb dat wel. Je kijkt nog eens een keer extra naar die christelijke teksten die we zingen en naar de teksten uit de Bijbel. Liederen als Voorwaarts, Christenstrijders, of Wij marcheren voor Jezus, of Neem goed en bloed ons af, maakt niet uit, wij erven koninkrijken. Woorden uit de Bijbel. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Indien iemand achter mij wil komen, die moet bereid zijn zichzelf te verloochenen, bereid zijn kruis op zich te nemen, bereid zijn leven te verliezen om mijnentwil. Woorden van Jezus zelf. Wat is de bedoeling van die woorden? Om ook van ons kleine Mohammed Bees te maken? Hoe zullen wij eens laten zien hoeveel wij van onze God houden? Is de bedoeling van deze woorden dat we met vreugde voor hem zullen sterven of ons in gevangenissen op laten sluiten? Het opvallende in die woorden van Mohammed B. destijds was, hij sprak wel over mensen, hij sprak ook tegen mensen, maar geen moment sprak hij met mensen. In plaats daarvan bad hij tot Allah dat hij zich niet van zijn geloofsovertuiging zou laten afbrengen. En praten met mensen was kennelijk levensgevaarlijk in dat opzicht. Want als je echt gaat luisteren naar een ander, ja, dan twijfel je misschien of je verandert zelfs van mening. Dus sprak hij ook later uren tot mensen, maar geen moment met mensen. Er zijn genoeg voorbeelden van christenen die met eenzelfde gedrevenheid spreken. Zij geven zich voor Jezus. En zulke gedrevenheid maakt altijd indruk op mensen. De mensen om hen heen. Kijk eens wat die voor zijn geloof over heeft en hoe die het uitdraagt. Maar wanneer? Dat is de vraag die ik vanavond stel. Wanneer is het nog gezond geloof? En wanneer wordt het terreur? En wat vraagt Jezus nu eigenlijk van ons? Mag ik met u beginnen met u een verhaal te vertellen. Indianenwijsheid. Philane Junior, een vriend van mij, Indiaan, chief van de Swan Dakota's in Canada. Hij zal niet ophouden om regelmatig, wanneer hij het heeft over dingen die te maken hebben met spiritualiteit, om voortdurend te zeggen: walk the spiritual path on practical feet. Dat is een gevleugelde uitspraak van hem en mij altijd bijgebleven. Mij bijgebleven vooral door het verhaal wat hij daarbij vertelt. Indrukwekkend verhaal. Gaat heel uitgebreid. Een Indiaan heeft alle tijd. Kost een half uur als ik u dat ga vertellen. Ik zal dat proberen in te dikken. Probeer het bij de kern te blijven. Hij vertelt over de dagen van weleer. Toen er nog bisonkuddes waren. Zo verschrikkelijk groot. Van horizon tot horizon. Als zo'n kudde langskwam. Eén brok geweld. De aarde die davert. Traan in zijn ogen. Vertelt hij ook hoe het komt dat die kuddes er niet meer zijn. Er mensen kwamen, blanken kwamen die voor de lol die beesten afschoten. Voor de lol. Waar zij iedere keer 1, 2, 3 bisons schoten voor hun levensonderhoud. Nu gebeurt het soms in die bisonwereld dat er een albino geboren werd. Het gebeurde niet veel, maar een enkele keer was er zo'n witte buffel. En daar hing heel veel symboliek omheen, dat bespaar ik u. Maar geen grotere eer dan dat iemand die witte buffel schoot. Dat voorkwam, maar één keer na de zoveel tijd zo'n witte buffel. En iemand schoot die witte stier. Dat was eeuwige roem. Normaal gesproken gaan op die bisons, beesten die bijna tot de hoogte van deze kansel komen. Normaal gesproken op die bisons alleen mannen af die zeer getraind zijn. Met ook heel in het bijzonder getrainde paarden. Maar als er zo'n witte buffel werd gezien, dan was het ieder voor zich. Kijken wie er zou winnen. En met pijl en boog. Er langs zien te komen. En dan op het juiste moment aanleggen. Om hem direct in het hart te schieten. Grootste probleem echter om zo'n witte buffel te schieten was omdat hij zo'n afwijkende kleur had, nam de bisonkudde zo'n witte buffel in het midden. Bovendien, zo'n albino zag ook slecht. Beetje bijziend, dus op die manier ging hij met de kudde mee. Dus wil je hem schieten, dan moet je naar het midden van die kudde. Dan moet je eerst door die oude bullen heen die aan de buitenkant lopen. Dan kom je bij de moeders. Dan hebben ze aan de binnenkant daar de kalveren lopen. En in het hart van die gigantische kudde. Die als een gek over de steppen raast. Daar loopt die witte buffel. Nou. Het verhaal gaat dus dat op een gegeven moment gezegd wordt. Jongens, er is een kudde. En er is een witte buffel bij. Ieder voor zich dus. Iedereen springt op. Iedereen pakt een paard. Iedereen probeert die witte buffel te bereiken. En er zijn er op een gegeven moment 2 mensen die met hun paarden tot in het hart van die kudde komen. Maar op dat moment suprême, het doel is één zicht. Eeuwige roem in het vooruitzicht, ziet één van deze beide Indianen het bloed uit de neusgaten van zijn paard komen. Vanwege de geweldige inspanning die het dier moet leveren. En wat doet deze indiaan? Deze indiaan die houdt de teugels in. Hij roept naar die ander, zet door, zet door. Maar zelf houdt hij de teugels van zijn paard in en hij stopt de jacht. En die ander, ook in een apart verhaal, schiet vervolgens die begeerde witte stier. De vraag die hij daarmee wil oproepen, en die ik ook bij u hier neerleg vanavond, is: hoe ver gaan wij in onze drive, in onze spirituele gedrevenheid? Via dit simpele, maar treffende verhaal wordt ons voorgehouden hoezeer wij geneigd zijn in onze aspiraties die we hebben, in onze ambities die wij hebben, op elk terrein, en ook op geloofsterrein, hoe we geneigd zijn daardoor eigenlijk onze omgeving te vergeten. Dat gebeurt je al gauw. Je bent op weg naar een vergadering en daar ben je op gefocust. Of je moet preken in Ede. En voor je het weet heb je niks gezien van de omgeving om je heen. Want je bent daar eigenlijk al waar je zo meteen moet zijn. Nou, daar heb je alleen jezelf mee. Dan heb je een hele hoop dingen gemist. Omdat je niet open bent voor je omgeving. Maar het gaat verder. Als je zo gefocust bent op je doel, jouw ambitie, dat je je verantwoordelijkheid ook vergeet voor de levende wezens vlak om je heen. Mens, dier, vlak om je heen, je gezin. We kunnen in ons enthousiasme gewoon blind worden voor wat we in onze gedrevenheid aanrichten. Maar een spiritueel pad houdt direct op een spiritueel pad te zijn als je zo naar je doel gaat. Want een spirituele weg kan nooit ten koste gaan van levenden om ons heen, van schepselen van God. Mensen geschapen naar Gods beeld. Mensen om me heen, mooie mensen, mooier dan ik. En ik zie ze niet, ik offer ze op voor mijn doel. En ik kan ze in mijn leven zo opnoemen. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik kan die momenten wel opnoemen in mijn leven. Waar het ten koste ging. Van mijn vrouw, van mijn kinderen. En een wonder, denk ik soms, dat we nog steeds bij elkaar zijn. Nog steeds datzelfde huwelijk. En nog steeds diezelfde jongens die van me houden. Meer ondanks mij dan dankzij mij, denk ik soms. En wie zou mij stoppen? Probeer mij maar eens te stoppen. Als ik ergens enthousiast over ben. Bovendien ben ik dan ook nog predikant, hè? Dus dat is helemaal niet te stoppen. Want een predikant die kan hele vrome taal uitspreken, dat weet u. Dus ik kan altijd vrome woorden. Alles voor God. Nou, dat is het einde van alle tegenspraak. Wou je daar wat tegen doen? Dat iemand die alles over heeft voor God. Wou je daar een wal voor opwerpen? Wou je dan zeggen van ja, nee, niks, dat kan niet. Zeg daar maar eens wat van. Als u zich er niet in herkent, dan preek ik vanavond alleen tegen mezelf. Maar dat kan ook, dat is ook niet verkeerd. Walk the spiritual path on practical feet, zegt Verlaine. Het spirituele pad dat wij lopen moet ook praktisch worden vertaald. En het mag niet ten koste gaan van de concrete aandacht van voor alles en voor iedereen om ons heen. De mensen die ons lief hebben voorop. Wie gelooft, wie lief heeft, maakt geen slachtoffers. Wie gelooft, wie lief heeft, is er voor die ander. Luistert naar die ander. Spreek niet over de ander. En spreek niet alleen tegen de ander. Maar spreek ook met een ander. Dan gaat de krant weg. Dan gaat de tv uit. Dan gaat dat boek weg. Dan gaat de agenda dicht. Dan is er ontspanning. Dan is er tijd. Alle tijd. Want jij bent belangrijker dan ik. Toch? En als er tijd is en tijd genomen wordt, en die tijd is nodig om te kunnen begrijpen, om te horen, als die tijd genomen wordt, dan komt zo'n ander leven naar je toe. Waar ben je mee bezig? Waar was jij mee bezig? Er ontstaat begrip, er ontstaat empathie, je snapt het. Je wordt beïnvloed door wat die ander zegt. Toch? Praten met de ander kost tijd. Ons land lijkt op het moment, heb ik soms de indruk, vol met fundamentalisten die niet meer met mensen willen praten en die zeker niet met hun tegenstanders willen praten, terwijl je van een tegenstander altijd het meeste kunt leren. Maar die willen met tegenstanders niet spreken. Uit angst dat hun mening dan zou veranderen. Zogenaamde moderne politici veroordelen ook soms zonder meer mensen die bij de islam horen. Willen van de religie niet eens horen, van hun religie niet horen. Willen misschien van geen enkele religie iets horen. En ze stellen zich daarmee, hoe verlicht ze dan wellicht zich ook voordoen, hoe verlicht ze ook denken. Maar ze stellen zich daarmee natuurlijk net zo fundamentalistisch op als gelovigen die hun geloofsovertuigingen niet aan discussie onderhevig willen maken. Die daar niks aan willen veranderen. Nou, dat kunnen we doen. Zo fundamentalistisch kunnen we allemaal worden. En dat zal weinig helpen, lijkt mij, zo'n houding. Waar Jezus ons oproept tot zelfverloochening, daar zegt hij er gelijk bij, en volg mij. En hij maakte op zijn weg geen slachtoffers. Hij heeft het op zijn spirituele weg in één adem over lijden en opstaan. Dat is heel merkwaardig. In één adem. Wij hebben daar telkens, blijkt, heel moeilijk mee. Wij denken ook vaak in of-of schema's en dat doen we hier ook mee. Je ziet aan de ene kant mensen die zijn heel erg gefascineerd door lijden, sterven, komen met al hun waarom vragen. Wijs op al die ellende in de wereld. En die worstelen met Pasen. Wat moet je dan met Pasen als je al die ellende ziet? Wat betekent opstanding? Wat betekent verlossing dan? Kijk hoe kapot de wereld is. Kijk hoe kapot het leven zijn kan. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zie je mensen die lijkt het alleen aan Pasen willen denken. En die lijden en sterven, ja, wel zien, maar dat zien ze meer als een soort opstapje naar het hemelleven. Uiteindelijk is dat toch allemaal overwonnen. We gaan naar de hemel. Zij prijzen Gods naam en stellen niet eens vragen aan de Heer God over Auschwitz en Treblinka bijvoorbeeld. Mohammed B. zou het met die laatste categorie christenen uitstekend kunnen vinden. Maar bij Jezus zijn dus lijdens, sterven en opstanding een eenheid. Het is één ongedeelde weg. Het loslaten van het leven, het delen van het leven, het je laten breken als brood, is tegelijk de verbinding met ieder ander. Is tegelijk leven voor al diegenen die door dat brood dat gedeeld wordt gevoed kunnen worden. Je kunt winnen door te verliezen. Die indiaan die zijn paard inhield en juist zo zijn doel dus niet meer leek te kunnen bereiken, is in het verhaal eigenlijk natuurlijk degene die het doel, het spirituele doel, nu juist wel bereikt. Je kunt winnen door te verliezen. En Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. Hallo, met het doel zo vlak voor ogen gaan we nu toch niet praten over lijden, sterven. Nu niet meer inhouden. Nu doorzetten. Anders is alles voor niks geweest. Ga weg. Achter mij. Satan. Misschien is Jezus wel des te harder tegen Petrus, omdat het zo verleidelijk is wat Petrus voorstelt. Laat ze hem maar koning maken. Het volk is er rijp voor. De tijd lijkt er rijp voor. Het zal misschien een paar slachtoffers kosten. Er zal misschien enig verzet zijn, maar dan is hij er. En dan is hij dus precies nergens. Dan heeft hij de weg van de Vader, de weg die de Vader hem wijst, in de eenheid van sterven en opstanding verlaten. Achter mij, Petrus, geen slachtoffers. Alleen zaad dat zich in de aarde laat vallen en juist zo vrucht zal dragen. Wanneer, dat was de vraag die ik aan u stelde. Wanneer is iets nog gezond geloof en wanneer wordt het terreur? Het wordt terreur als we niet meer echt met de ander spreken. Als we geen echte aandacht meer hebben voor onze omgeving. Want dan luisteren we alleen nog naar ons eigen verhaal. Dan gaan we precies in tegen wat Paulus zegt, wees niet eigenwijs. Nou, wij vertrouwen dan alleen maar op ons eigen inzicht, ons eigen verhaal. En ieder ander moet zich daarin voegen. Wij hebben gelijk. Dus de vraag is aan ons allemaal, hoe open zijn we nou? Laten we ons nog in de rede vallen. Laten we ons nog in de rede vallen door Joden, als christenen, altijd een gevoelig punt. Laten we ons nog in de rede vallen door onze tegenstanders, door onze concurrenten. Laten we ons in de rede vallen thuis, in de kerk. Is er echt begrijpende liefde naar alles en iedereen om ons heen? Of sluiten we ons af, gefocust als we zijn op onze eigen witte buffels? Ik weet niet wat ze zijn, u weet wel wat uw witte buffel is. De ouderen hebben natuurlijk het moeilijkst vanavond. Die hebben een langere weg. Maar kijk eens achteruit. Als je naar die weg kijkt die je gegaan bent, in het verleden. Wat zie je dan? Was je pad dan tot heil en tot vreugde van mensen? Of liggen er ook allemaal mensen aan de kant van die weg? Die zijn afgeschreven. Die zijn geslachtofferd. Want jij ging door. Wat, om de woorden van Jezus te gebruiken, wat leek winst toen, maar is achteraf schade aan je ziel. En als we vooruit kijken, hoe zullen we dan verder gaan? Volg mij, zegt Jezus. Wat hij van ons vraagt is zijn weg mee te gaan. Je geven als zaad, dat tenslotte toch een bloem op het veld zal zijn. Je laten breken als brood, om zo tot voedsel te zijn. Lijden aan het leven en opstaan, opstanding, nieuw leven in één. Verliezen en vinden in één. Zo komt Gods koninkrijk nabij. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Heere God. Ja, en nu? Ga zelf ons voor. In uw Zoon, in uw Geest. Neem ons bij de hand op die weg van zelfverloochening. Maak ons open en aandachtig voor alles en iedereen om ons heen. Vergeef waar we doorgingen voor onze ambitie voor waar wij op gefocust waren. En wat ten koste ging van anderen en waarvoor uiteindelijk. Richt onze ogen op uw rijk dat komt. Uw rijk dat zo komt. Waarin verliezen en winnen, verliezen en vinden één zijn. Maak ons zo een gemeente die het waard is genoemd te worden met de naam van uw Zoon. Omdat we samenvallen met hem. En hoe we onszelf laten delen en laten breken. Tot heil van velen. In de wetenschap dat zo geen enkel leven vergeefs is. Ook al denken we dit is verloren. Ook al denken we dit komt nooit meer goed. Ook al denken we dit is voor niks geweest. Als u ons leven zaait, komt het altijd op. Uw toekomst wenkt. Wij richten ons daarop. In een spirituele weg. Maar laat die weg. Door de heilige Spiritus Sancti. Uw heilige geest ook werkelijk een spirituele weg zijn. Wees bij ons in alle dingen. Dagelijkse leven, dagelijkse zorgen, vreugde en verdriet. U weet alle dingen. Help ons bij de keuzes die we moeten maken. Help ons kracht te vinden waar we die kwijt zijn. Met u. Door u. Tot u. Altijd. In Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden zoals is afgekondigd. En we zingen tot slot gezang 380, vers 4 tot en met 7. Lied 380 vanaf vers 4. gaat u heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.